Wat hebben we hier een ontzettend mooi gebouw gekregen. Ik vind het jammer dat ik niet meer beroepbaar ben. In zo'n mooi gebouw elke zondag te kunnen optreden. Dat is grandioos. Het was alleen spiegelglad. Heel veel oudere mensen hebben hun benen gebroken en armen gebroken. Maar dat geeft niks. Want we geloven in genezing. Het is merkwaardig hier. Ik heb nog zo'n ding in mijn hand gekregen. Overal krijg je zo'n ding achter je oren. Het is overal weer anders. Als voorganger moet je overal wennen. Ik wil een hele bekende tekst lezen. Uit Handelingen 1 vers 11. En iedereen kent die tekst. Handelingen 1 vers 11. Daar staat, Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. En iedereen begrijpt al waar ik het vanmorgen over wil hebben. Niet over de eerste komst van Jezus in het vlees. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Maar bovenal de wederkomst van Christus. Het is mij zo opgevallen voor al de laatste jaren in mijn eigen leven. Dat we hebben zoveel gekregen na Osborne. We gingen spreken over de geest van God. Over de werking van de geest van God. De gaven van de geest van God. De vrucht van de geest van God. En we zijn eigenlijk één onderwerp radicaal vergeten. Dat is de wederkomst van de Heer. Heel merkwaardig. En ik zeg dat tot mijn eigen schande. Ik heb daar zeker in 20 jaar niet meer over gesproken. Ik heb daar misschien ook wel een kleine reden voor gehad. Omdat ik bepaalde dingen toen niet wist. En nu nog niet wist. Er is wat verdeeldheid over de opname van de gemeente. Voor de verdrukking. Of na de verdrukking. En ik moet heel eerlijk zeggen. Er waren 3 hele bijzondere mensen in ons land. Dat was Johannes de Heer. En die zei, de grote verdrukking komt na de opname. Er was een ander bijzonder mens, Sidney Wilson, met zijn opleidingsschool in Hilversum. En die zei, we gaan door de grote verdrukking. En mijn geweldige buurvrouw, die u allemaal kent, dat was Corrie ten Boom, die zei, we gaan een stukje door de grote verdrukking. En ik moet heel eerlijk zeggen, als ik moet spreken over, we gaan er niet door, heb ik bijbelteksten. En als ik ga spreken, we gaan er wel door, heb ik bijbelteksten. En als ik ga spreken over, we gaan een stukje door, dan heb ik ook bijbelteksten. En omdat ik het eigenlijk niet meer weet, heb ik maar gedacht, nou, ik zwijg daar maar over. En dat is geen enkel probleem, ik zal het wel zien. Als ik er niet doorheen moet, heb ik mazzel gehad. En als ik er wel doorheen moet, dan krijg ik wel zoveel genade om ook daar doorheen te gaan. Dus dat is waarschijnlijk de oorzaak geweest dat ik heel wat jaren daar niet over heb gesproken. En daar spreek ik ook vanmorgen niet over. Maar je kunt makkelijk spreken over de wederkomst van de Heer. Het valt me op dat in ons aardige bundeltje opwekking zo heel weinig liederen staan over de wederkomst van Christus. Ik denk aan die prachtige liederen uit de bundel van Johan de Heer. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal. En ik denk aan dat andere lied, Maranatha, 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 Jezus komt. Luistert volken, neigt uw oren, krachtiger dan ooit tevoren, kan men nu de boodschap horen. Maranatha, Jezus komt. We hebben heel weinig Maranatha liederen en we spreken heel weinig over de wederkomende Heer. Ik moet zeggen, we gaan direct al met een klein probleempje beginnen. Het probleempje dat vinden we namelijk in Openbaring. In Openbaring 3 vers 11 staat, een briefje aan de gemeente van Philadelphia, ik kom spoedig, houd vast wat ge hebt, opdat niemand uw kroon roven. En in het laatste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek staat tot 3 keer toe, zie ik kom spoedig. En nu komt het probleem, wat is dan spoedig? Wat is dan spoedig? Een enkele keer ga ik voor mijn vrouw en voor mijzelf uiteraard ook even naar ons dorp, naar de apotheker. Wij gaan namelijk als Pinkstermensen ook naar de apotheek. Dat zal u niet vreemd zijn. En misschien ook wel dat u denkt, oh, die mensen hebben geen geloof genoeg. Misschien is het ook zo. Maar we houden van de apotheker. En hij heeft vaak een pilletje voor dit en een pilletje voor dat. En dat houdt je dan weer op de been. En als ik daarheen ga, want dat duurt altijd zo verrekt lang bij een apotheek. Ze moeten de dingen intikken en uittikken. Alle mens, wat hebben we veel werk gekregen door die computer. Je staat lange tijd te wachten als ze dat allemaal moeten intikken en uittikken. En heb je het al heel lang gehad. En dan gaat zo mevrouw je ook nog vertellen hoe je dat moet doen. Of je dat van boven moet gebruiken. Of misschien van onderen moet gebruiken. Heel merkwaardig. Maar dat duurt een hele tijd. En als ik dan heen ga, zeg ik tegen mevrouw, nou, ik kom spoedig. En stel je voor dat ik dan 20 jaar weg zou blijven. Dat zou toch heel vreemd zijn. Ik kom spoedig. Vorige week hadden we een visite, een collega, een voorganger, een pinkstervoorganger, met zijn vrouw zou ons komen opzoeken. Natuurlijk kwam die man ook in de file terecht. En hij belde op, we staan in de file, het zal wel even duren, maar we komen zo spoedig mogelijk. En met een kwartiertje later, 20 minuten later, waren ze er. Wat is nou spoedig? Jezus zegt, ik kom spoedig. Wat is nou spoedig? Dit is geen bijbelschool, dus ik ga geen antwoord aan u vragen. Ik ben gewend vanuit de kerk om te preken en dan vraag ik geen antwoorden. De enige die nu spreekt, dat ben ik. En dat merkt u ook wel. Dat komt wat autoritair over, maar dat ben ik echt niet. Ik ben ontzettend aardig en lief. Wat is nou precies spoedig? Nou, de Bijbel geeft daar een antwoord op. Een heel duidelijk antwoord. Ik denk aan Petrus, 2 Petrus 3. En daar schrijft Petrus, doch, dit mag u niet ontgaan, geliefde. Dat één dag bij de Heeren is als 1000 jaar. En 1000 jaar als één dag. En de Heeren talmt niet met de belofte. Welke belofte? Ik kom spoedig. Eén dag is bij de Heeren als 1000 jaar. En 1000 jaar als één dag. Dus er zijn nu 2 dagen voorbij gegaan. We leven nu in die 3e dag. En ik denk iedereen kan begrijpen dat er in die 3e dag hele belangrijke dingen staan te gebeuren. We vallen van de ene verbazing in de andere verbazing. En ik las een poosje geleden dit kleine regeltje. Geen enkele generatie heeft ooit zoveel reden gehad als de onze, om de woorden van Jezus heel ernstig te nemen. Ik kom spoedig. En eigenlijk ben ik nu begonnen gewoon een paar tekenen te noemen van de wederkomst van de Heer. Heel praktisch. En ik begin bij dat eerste teken, dat staat in Matteüs 24, tot 4 keer toe staat daar, zie toe dat niemand u verleide. Het staat er tot 4 keer toe. Er zullen valse christenen komen, er zullen valse profeten komen. En zie toe dat niemand u verleiden. Ik ga een paar dingen zeggen over die verleiding. Ik noem 2 dingen. In de allereerste plaats, ik werd opgeschrikt vorig jaar, dit jaar bedoel ik, in augustus. Dat een zuster in onze oude gemeente, een lieve vrouw, echt een lieve vrouw, maar ze gaat naar alle bidstondjes en alle bijbelstudietjes. En ze raakt soms in verwarring. En ze vertelde me in augustus, in september komt de Heer. Dus de afgelopen maand, september. Ik zei tegen haar, waar haalt u die gekte vandaan? Ja, zegt ze, in september komt de Heer, ik weet het heel zeker. En wat ik ook zei en hoe ik ook sprak, ik kon haar niet overtuigen. Totdat ik het blad van Malgo in handen kreeg, Middernachtsroep. Misschien kent u dat, een heel goed blad. En Malgo schreef een heel groot artikel, dat er mensen zijn die geloofden dat Jezus terug zou komen in september, 23 september, want daar gebeurde wat in de kosmos. 2 kometen zouden op elkaar botsen. In elk geval een heel bijzonder artikel. Ik kan het u niet goed vertellen, ik ben niet technisch en het interesseert me verder ook niet. Maar Malgo schreef, hoe is het mogelijk dat er zoveel christenen zijn die geloven dat 23 september Jezus Christus weer zou komen. Er waren mensen die hun huis gingen verkopen, er waren mensen die hun baan opgezegd hadden. Een heel artikel schreef Malgo in dat Middernachtsroep. En ik moet zeggen, ik heb me erover verbaasd dat er zoveel christenen zijn die het woord toch kennen, die de Bijbel hebben. En Jezus zegt, waakt dan, want je weet de dag, nog het uur. En welke gek dan ook komt, Ik moet u eerlijk vertellen, ik zou dat absoluut niet geloven. En dat er dan mensen zijn die dat dan toch geloven. Dus het woord van Jezus is toch blijkbaar meer dan waar. Zie toe dat niemand u verleidde. De verleiding is zo verschrikkelijk groot. Er is nog een punt van verleiding. En ik zal geen namen noemen, want ik heb ambtsgeheim. Maar ik heb me er heel erg boos over gemaakt. Een maand, 2 maanden geleden was hier in ons land ook weer een gebedsgenezer uit het buitenland. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben zijn naam echt vergeten op dit moment. En als ik het niet vergeten was, zou ik het ook niet zeggen. En deze man die zei, ik geloof in de Bijbel is het woord van God. U kent dat allemaal wel in onze kringen. En ik geloof in die tekst, al wat je de Vader bidt in mijn naam, dat zal hij je geven. En als u naar voren komt voor genezing, voor ziekte, en u betaalt 100 euro, dan wordt u genezen. Waar haal je in Gods naam de moed en de lef vandaan? En het allergekste vind ik nog, en dan maak ik me nog mozer om, dat er mensen waren die kwamen naar voren. Ik heb het gehoord van mensen die er waren. Ik heb het gehoord van een collega die er was. Die wilde eens kijken wat dat was. En ik heb maar heel grappig tegen hem gezegd, ik doe het niet voor 100 euro, maar ik doe het voor de helft. Voor 50. En dat is dan een grapje. Maar waar haal je de moed vandaan om te zeggen, ik ga voor je bidden. Als je me 100 euro geeft voor de dienst des Heren, dan ga je genezen worden. Zie toe, zegt de Bijbel, dat niemand u verleidde. Nogmaals, dat zo'n man dat zegt, ik kan dat niet vatten, ik kan het niet begrijpen. Maar dat er mensen zijn, gelovigen zijn, die daarop ingaan, ik kan het waarachtig niet vatten. Zie toe dat niemand u verleidde. Onvoorstelbaar. We begonnen in het jaar 2000 met een hele nieuwe tijd. Ik sprak in een hele fijne Pinkstergemeente, een fijne voorganger. En net voordat het jaartal zou aanbreken, zei hij tegen mij, we hebben heel wat blikken snert en we hebben heel wat rollen biscuit aangeschaft. Doe jij dat ook? Ik zei, waarom? Nou, het jaar 2000 gaat beginnen en dat is een heel bijzonder jaar. Nou, we hebben geen snert aangeschaft, we hebben geen biscuits gekocht. Het jaar 2000 was net als het jaar 2007 en net als het jaar 2012 en net als het jaar 2017. Zie toe dat niemand u verleidde. Wat zijn we toch raar bezig als gelovigen. De kerk spreekt hier niet, denk ik, zo gauw over. Maar in onze kringen gebeuren dit soort dingen wel. Wat is het belangrijk om dat woord van Jezus nou eens gewoon serieus te nemen. Pas op, zie toe dat niemand je verleidde. Het komt zomaar binnen op zo'n geraffineerde manier. Ik heb een aantal van deze punten die ik gewoon met u behandelen wil. En probeert u ze maar heel simpel te onthouden. Ik zal ze ook nog wel even af en toe herhalen, want het volk vergeet zo gauw. Zie toe dat niemand u verleidde. Een tweede punt, en het lijkt wel dat ik steeds enthousiaster word. Dat is het teken van Jezus' wederkomst. Wetsverachting, Matteüs 24 vers 12. Omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Wat is nou precies in gewoon Nederlands wetsverachting? Heel simpel. Dat is, we erkennen geen gezag meer. We erkennen geen gezag meer. Ik heb gewoon een heel rijtje even opgeschreven om het u duidelijk te maken. Toen ik nog op de lagere school was, en we hadden een vrouwmens voor de klas staan. Dan zeiden we juf. En als er een manmens voor de klas stond, dan zeiden we meester. En de oude garde onder ons kan zich dat nog herinneren. En als je dan naar de wc moest, wat deed je dan? 2 vingers opsteken. Juf. Meester. Tegenwoordig zeggen we tegen de juf, Ali, ik moet plassen. Meester. Nee, geen meester. Klaas, dat is allemaal vervallen. Ik keek een poosje geleden naar de televisie. We kijken ook wel eens televisie. Dat begrijpt u al, zijn we Pinkster mensen. Het is niet altijd EO en ook niet Family 7. Maar het was wegmisbruikers. Ik geniet zo van wegmisbruikers, vooral als dan het rijbewijs ingeleverd moet worden. Dan sta ik bijna te juichen voor de televisie. Hey, hoi, hoi, hoi. Nou, dat gebeurde bij iemand. En die zei tegen die agent. Hey, moet ik de pet van je harses afslaan? Ik moet u eerlijk zeggen. Als ik aangehouden word, dat gebeurt heel weinig door een agent. Dan doe ik het raampje snel open. Ik hoef niet te draaien, want ik heb een hele moderne auto. Ik druk op een knopje. Dan zeg ik, heren, wat is er aan de hand? En dan is er in de regel niet veel aan de hand. Niet dat ik te hard heb gereden. De laatste keer gebeurde het dat er een mevrouw voor mijn raampje stond. En die zei, we hebben alcoholcontrole. Zou u even willen blazen? Nou, dat is geen enkel probleem. Ik had maar 10 biertjes op. Dus dat is geen enkel probleem. Ik weet dat makkelijk weer weg te werken. Maar als zoiets gebeurt, mevrouw, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? We hebben geen ontzag meer. Ook voor de politie. En straks, het gebeurt weer. Oud en nieuw. Geen gezag voor de mensen op de ambulance. Geen gezag voor de brandweer. Geen gezag voor de politie. En we gaan het allemaal ergens nog heel normaal vinden. Ik moest natuurlijk als jongen naar het gymnasium, omdat ik dominee wilde worden. Niet omdat ik zo graag wilde leren, maar dat moest. En de rector die we hadden, die spraken we aan met meneer de rector. Meneer de rector, heb u even tijd voor mij? Meneer de rector, mag ik u wat vragen? Tegenwoordig zeggen we tegen meneer de rector, hey Piet, kan ik je even wat vragen? We hebben geen ontzag en geen gezag meer. Ik ben een poosje ziekenhuispredikant geweest, 7 jaar. En als ik dan het ziekenhuis binnenkwam, dan liep ik langs de balie. En ik zei de mensen achter de balie natuurlijk heel keurig goedemorgen. En als de deur open stond van de directrice, dan ging ik even naar binnen. En dan zei ik, goedemorgen directrice. En zij zei, goedemorgen dominee. Tegenwoordig is dat anders geworden. Heel anders. U kan zich nog herinneren dat je tegen de pastoor altijd zei, meneer pastoor. Meneer pastoor is op bezoek gekomen. En ik weet, de hele generatie, de jonge generatie, die weet het niet. Maar de minister spraken we altijd aan met excellentie. Tegenwoordig hebben we het over Mark. Mark is gekomen. Oh, daar is Mark. U zegt, is dat zo beroerd? Ik weet het niet. Wij lezen de Telegraaf thuis. Dus niet het Geïnformeerde Dagblad, maar de Telegraaf. En daar schreef professor Dr. Smalbraak altijd prachtige columns in. Wat waren die mooi. En helaas is hij overleden, maar ik ben er gelukkig nog. En daar schrijft Smalbraak, we zijn begonnen elkaar te... Ik heb het verkeerd geschreven, het staat tatoeëren. U snapt, dat is een grapje, hè? Ik erger me rot aan die hele tatoeatietoestand. Het lijkt wel alsof iedereen een tatoeage heeft. En niet alleen jongeren, dat zou ik dan nog kunnen hebben. Maar je komt oude kerels tegen. En oude vrouwen. En als we met vakantie zijn, mijn vrouw en ik in Spanje. We gaan altijd 1 keer per jaar een paar weken naar Spanje. Dat moet van haar en ik ga maar mee. In elk geval, dan zie je van die oude mensen in hun korte broeken lopen. Met allemaal tatoeages op hun dijen en op hun scheenbeen en op hun armen. Dat je denkt, wat is dit? Het is gewoon een verminking. Het is gewoon een verminking. Misschien zitten hier ook mensen die dit hebben, maar niet boos op mij. Maar ik vind het rot. En ik denk, de Heere God ook. Maar in elk geval, het gaat niet om tatoeëren. Maar we zijn begonnen, schreef Malbraak, met tutoyeren. Je wordt bij je voornaam geroepen. En ik denk, dat is niet altijd even simpel. Dat neemt een stukje gezag weg. Het hoeft natuurlijk niet. Er is een tekst. En ik ben nu meer dan 60 jaar voorganger. Over die tekst heb ik nog nooit durven spreken. Ook nu nog niet. Dat is die tekst uit de Hebreeënbrief. Schrik maar niet. Ik heb niet geschreven, hè? Sorry. Neem me niet kwalijk, alstublieft. Maar er staat in de Hebreeënbrief, gehoorzaamt uw voorgangers. En onderwerpt u aan hen. Ik heb niet geschreven, hoor. Neemt u me niet kwalijk, alstublieft. Onvoorstelbaar, wat een tekst. Ik weet, natuurlijk weet ik het, dat er mensen zijn die kunnen zeggen van, ja, dat kan manipulatie worden. U hebt volkomen gelijk. Het kan manipulatie worden. Maar van die kant kan het ongehoorzaamheid worden. Van deze kant kan het inderdaad manipulatie worden. En er zijn heel wat voorgangers en predikanten die kunnen manipuleren. Maar van die kant kan het ongehoorzaamheid worden. En in onze kringen is dat nog makkelijker dan in de kerk. Ik zal u een voorbeeld noemen. Ik spreek in 6 gemeenten in Rotterdam. Pinkstergemeente en kerkelijke gemeente. Zelfs nog een zware gemeente, een gereformeerde bondskerk. En als je daar geregeld komt, dan zie je bepaalde mensen vooraan zitten, die ga je kennen. Ik kom hier maar 2 keer per jaar, dus ik ken niemand van jullie, maar ja, jullie ken ik dan. Vanwege dat mooie witte haar. Dat is mooi. Met eerbied gekregen, net als ik. Een beetje. En dan zie je bepaalde mensen zitten in gemeente A, laat ik het zo zeggen. En dan preek ik een andere keer in gemeente B en dan zitten die mensen daar ook. En dan ben ik zo simpel, zo naïef, dat ik denk, ach, die mensen hebben de krant gelezen dat ik daar ben. En die denken, ach, die achterik spreekt toch wel erg aardig. Die wil ik een keer horen. We gaan een slippertje maken. We verlaten onze gemeente. We gaan die zondag even naar gemeente B. Ik kom in gemeente A bij de voorganger. En ik zeg, ik was in die en die gemeente. En die mevrouw die altijd vooraan zat, weet je wel, in die bloemetjesjurk met dat permanentje. Die zat nu bij me in die gemeente. Oh ja, zei hij. Ja, we hebben haar behoorlijk terecht gewezen. En wat zei ze tegen mij? Wat leuk dat u hier bent. Ja, de Heer heeft ons hier naartoe geleid. De geest van de Heer heeft gezegd dat we hier naartoe moesten. Wat een leugenaars, hè? Wat een leugenaars. De geest heeft er niets mee te maken. Maar ze hebben een donder gekregen van de voorganger. Omdat ze bepaalde dingen verkeerd regen. En dan gaan ze naar een andere gemeente. En dat is tegenwoordig ook bij ons zo. We zijn blij als er weer nieuwe zieltjes komen. We gaan niet even opbellen. Wat is er aan de hand? Waarom zijn die BO weggegaan? Nee, we hangen de vlag uit. We hebben er weer een paar bij. En die hebben dan niet al te lang. Want als je ze wat gaat zeggen wat niet deugt. Dan gaan ze meteen naar een andere gemeente. Heel merkwaardig. Het is namelijk zo. Er is geen gezag meer. Pas op voor voorgangers die manipuleren. Maar van die kant. Kan er inderdaad gehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid komen. En ik denk dat we moeten proberen het juiste midden te vinden. Ik sprak straks met een van uw mensen in de grote hal. Ik was hier al voor 9:30. Ik dacht het begint om 9:30. Maar ja, niemand had mij opgebeld. Want ze hadden ook mijn telefoonnummer blijkbaar niet. Ik hoop wel dat ze mijn banknummer hebben. Maar in elk geval, ik was hier. En toen hadden we het er zo met elkaar over. Dat de gemeenten toch eigenlijk wel hele vreemde groepen zijn. Ik zei, het zijn allemaal rare mensen. En toen maakte hij die grappige uitdrukking, zal ik niet vergeten. God houdt van alle mensen. En ook van de christenen. En ik denk, gelukkig maar. Gelukkig maar. God houdt van christenen. En dan houdt hij ook wel van mij. Dus onthoudt u die twee even. Eén van de eerste tekenen, dat is verleiding. De tweede teken, dat is wetsverachting. We erkennen geen gezag meer. En ik ontdek dat onze oudste dochter, die is directeur van 22 verpleegtehuizen. Die hoorden daar bij elkaar en zij is daar dan de directeur over. Ik zou met dat meisje voor geen prijs willen ruilen. Wat ik allemaal niet hoor, wat ze tegen haar zeggen, wat een ellende, wat een rottigheid. Ik denk, als ik dat zou zijn, dan gooide ik mijn pet in het water. En dan ging ik er zelf onder zitten. Onvoorstelbaar. We erkennen geen gezag meer. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen mij misschien een vreemde spreker vinden. Maar wat ik zeg is wel waar. Als het niet zo is, dan mag u weggaan en zeggen, ik kom bij die man van mijn leven nooit meer terug. Een derde teken van Jezus' wederkomst. Oh, ik word steeds feller. Dat heb je als je ouder wordt, hè? Dan word je steeds rustiger en ik word feller. Matteüs 24, vers 7. Er zal er nu hier en dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Ik ga u een stukje voorlezen uit Elsevier's Weekblad. Ik lees die krant alleen maar in de bibliotheek. Ik kan hem namelijk niet zelf lezen. Het is me te duur. En dan staat er in Elsevier, stel de wereld draait door zoals nu. Dan wordt het steeds onplezieriger. Er is grote schaarste aan voedsel en ook aan water. Er zijn oorlogen enzovoort. Het elastiekje staat strak. Het wachten is tot hij pat zegt. Aardbevingen, een nucleaire oorlog, een poolkanteling of systemen die elkaar donderen. Hoe dan ook, de wereld zal vergaan. En dan komt het. Russische wetenschappers die stellen dat het aantal natuurrampen sinds 1974 met 500% zijn toegenomen. En dan hoor je van de theologen, de mensen die een theologische opleiding hebben gehad, de VU en noem het maar op. Ach, er zijn altijd oorlogen geweest. Er zijn altijd aardbevingen geweest. En wij weten het nu toevallig beter, omdat we een televisie hebben. En dan lees je bij ongelovige Russische wetenschappers, sinds 1974 zijn de rampen, natuurrampen, met 500% toegenomen. Het lijkt wel als de theologen vandaag aan de dag lijken op Colijn in het verleden. Mensen, wees maar niet bang. Ga maar slapen. Wees maar gerust. Wij zijn er. En de oorlog brak uit. De theologen proberen de mensen in slaap te sussen. Maar ik denk, als je toch om je heen kijkt, de ene natuurramp, de andere natuurramp volgt elkaar op. Wat een ellende. Het woord van Jezus is zo waar. Er zal er nu hier en dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. En als ik kijk naar de wereld van vandaag, die is vol van hongersnood en vol van aardbevingen. De theologen die proberen ons in slaap te sussen. En die Russische wetenschappers die zeggen het is met 500% toegenomen. En als we nou eerlijk zijn, kom op mensen, je leest toch de kranten. Je kijkt onder de televisie, dan hier een aardbeving, dan daar een aardbeving, dan hier een ramp, dan daar een ramp. Het is overal ellende. En we hebben zelfs in ons eigen landje, maar ja, daar zijn we zelf de schuld van, ook nog aardbevingen, dat is in Groningen, in Loppersum. Onvoorstelbaar. Die tekenen van de tijd, die worden zo over en over en over duidelijk, dat je zegt, het kan niet lang uitblijven. Of Jezus komt dan weer. Ik noem er nog één. De eerste was de verleiding. De tweede was wetsverachting. Geen gezag erkennen. De derde was hongersnoden, aardbevingen. En de vierde, 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Laat niemand u misleiden. Eerst moet de afval komen. En de mens van de wetteloosheid zich openbaren. Dat is de zoon van het verderf. Eerst moet de afval komen. Laten we voorzichtig zijn. De westerse wereld gaat direct beginnen met getalletjes. De kerken die lopen leeg. Dat is de afval. De mensen zoeken het niet meer in de kerk. Dat is de afval. Ik ben er zelf van overtuigd dat er meer gelovigen buiten de kerk zijn soms dan in de kerk. Want als ik soms hoor wat collega's in hun blaadje schrijven. Ik spreek nog hè, in PKN kerken. En dan neem ik altijd die kerkblaadjes mee. En als ik dan die dingen lees, dan denk ik, hoe is het mogelijk? Dominee Jansen, die heeft een bijzondere avond, die geeft een cursus over het boeddhisme. En dan met kleine letters eronder, daar zijn veel wegen tot God. Denk je, mijn hemel, ik kan me voorstellen dat er mensen zeggen, nou, dat weet ik allemaal wel, dat geloof ik allemaal wel. Nou is het heel bijzonder, en ik heb dat geleerd van Billy Graham, je kunt het woord afval ook vertalen met verval. En dat is, neem het maar even van mij aan, in de Hebreeuwse tekst ook zo. In Amos 4 vers 4 staat, ga maar zo door en offer aan u afgoden. En daar staat datzelfde woord van afval. Je kunt het dus vertalen met verval en met afgoden. Wat is er een verval, mensen? Wat is er een verval? Ik deed gistermiddag even, natuurlijk weer voor mijn vrouw, wat ben ik ontzettend aardig, een boodschapje in ons dorphuis Geest. En er stonden een heel aantal mensen van D66. Het is nooit leuk om die mensen te ontmoeten, nee, het is niet leuk voor die mensen om mij te ontmoeten. En ze zeiden, meneer, heb u even tijd? Dan zouden een vestje aan met D66 erop. Ik zeg, ik heb geen minuut tijd voor u. Want u bent toch van die partij van een zekere meneer Pechtold? Ja, zeiden ze. Ik zeg, nou, ik kan u eerlijk vertellen. Ik heb de pest aan die uitdrukking een voltooid leven. Wat is een voltooid leven? Ik ben 7 jaar ziekenhuispredikant geweest met 1 afdeling waar demente bejaarden waren. En ik kan u vertellen, ik heb nog nooit zo met plezier gewerkt als op die afdeling met demente bejaarden. Wat was het geweldig om met die mensen om te gaan en met deze mensen te praten. En ik zou geen lef hebben om te zeggen, dat is een voltooid leven. Ik denk aan euthanasie. Ik denk aan abortus. En met het volgende wil ik heel voorzichtig zijn. Omdat ik jullie niet ken. Maar 2 op de 3 huwelijken die stranden. En wat ik onlangs las, dat is waar. Kinderen worden kinderen van de rekening. Kinderen worden kinderen van de rekening. We kregen onlangs een jonge vrouw bij ons op bezoek, mijn vrouw en ik. Die had gevraagd, mag ik met u praten? 21 jaar. Ze had al de depressies en weet ik wat ze had allemaal. En mijn vrouw vroeg aan haar, waar is dat begonnen? En toen zei ze, toen ik 15 jaar was, toen mijn ouders gingen scheiden. En ik kan u meer van zulke verhalen vertellen. En begrijp me goed, daar zijn momenten dat je misschien zegt, het kan niet meer zo. We moeten scheiden. Dit kan niet. Dit kan niet. Toen ik in de gemeente Haarlem stond, had ik een ontzettende lieve vrouw in de gemeente. Er zat een vent, dat was een rotkerel in het kwadraat. Hij gooide haar van de trap af, dan liep ze weer met een gebroken arm, dan weer met een blauw oog. Ik zei, zuster, u moet scheiden. Nee, zegt ze, dat mag niet van de Heere. Ik zeg, nou, de Heere vindt het ook niet goed dat je van de trap afgedonderd wordt. Integendeel. Ze is niet gaan scheiden. Haar man liep onder een autobus. En toen was het afgelopen natuurlijk. En daar wil ik verder niets over zeggen. In elk geval, wat een ellende vaak met scheidingen. Stukje uit de praktijk. 2 weken geleden moesten mijn vrouw en ik op bezoek. We gaan altijd samen op bezoek. Ik ben sterker in het preken. En zij veel sterker als psycholoog in het praten. In het pastoraat. En ik vul het wel aan waar het moet. 2 jonge mensen zaten bij ons. Die gingen scheiden. Waren 3 jaar getrouwd. En wat zei dat vrouwtje? Hij is een mooi boek. Maar ik heb het uitgelezen. Je zou toch mij dan draaiende kanus geven? Ik werd ook zo boos. Ik zeg, moet je eens goed luisteren. Ik heb heel wat boeken in mijn boekenkast. Die heb ik uitgelezen. En die zet ik weer keurig in. En dan komt er weer een tijd dat ik hem weer pak. En ik ga hem weer opnieuw lezen. En ik denk, wat was het mooi. Ik ben het vergeten. Dat heb ik niet opgemerkt. Wat was het mooi. Zet dat boek dan in je boekenkast. Pak het opnieuw en ga het opnieuw lezen. Ze hadden we rempel ook nog een kindje van 2 jaar. Maar er was geen garen mee te spannen. Hij was een mooi boek, maar zij had het uitgelezen. U merkt wel dat ik vreselijk boos ben, hè? Ik ben ook daar vreselijk boos. Doe dan moeite dat je denkt, hoe het ook zij, we hebben elkaar lief gehad. We hebben elkaar gevonden. We gaan er samen weer opnieuw tegenaan. We doen ons best. Maar het is allemaal zo makkelijk. We gaan maar weer scheiden. Het is afval en nog eens afval en nog eens afval. Afval, schrijft Billy Graham, is zedeloosheid. Onvervalste en oververhitte seks is altijd een kenmerk geweest van ondergegaande beschavingen. En hij heeft gelijk. Ik heb wat dingen op een rijtje gezet. Dan kunt u het makkelijker onthouden. Erotiek, dat is perversiteit geworden. En vrijheid, dat is losbandigheid geworden. En zelfhandhaving, dat is agressiviteit geworden. En zang, dat is gebral. Er is toch geen zang meer tegenwoordig op de tv? Het is toch gebral? Muziek. En jongeren, je zult het niet met me eens zijn, maar dat hoeft ook niet. Muziek, dat is zinloos gedreun. Ik had het vanmorgen nog. Zinloos gedreun. Ik stond voor een verkeerslicht te wachten. En naast mij een klein zwart autootje met een jonge vent erin. En die had het blijkbaar erg warm, want die had de raampjes open. En die had ook de muziek aan, dat heet geloof ik housemuziek. Dat is boem, 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 boem. Het zal psychisch zijn. Maar als dat gebeurt, krijg ik zo pijn in mijn buik. Dat is echt behoorlijke pijn, want ik heb een behoorlijke buik. Dus ik deed het raampje open. En ik zei, ken het misschien wat zachter? Als mijn vrouw erbij had geweest, had ze het niet doen hoor. Als hij uitstapt, wat dan? Nou ja, wat dan? We zijn met de Heer toch altijd meer dan overwinnaar. Zinloos gedreun. U moet het er maar mee eens zijn, hè? Het is toch zinloos gedreun? Sport, kom op mensen, sport. Dat is toch sportverdwazing geworden? Het is toch sportverdwazing? Ik kijk nooit naar voetballen, misschien jullie wel. Dat mag je doen van mij hoor. Maar het is toch sport, dat die gasten verkocht worden voor zoveel miljoen, 20 miljoen, 25 miljoen. Ik denk, als ik verkocht zou moeten worden, dat ik wel 40 miljoen ben. Die worden verkocht voor 20. En dan is er een wedstrijd. Feyenoord, Ajax. Of ADO Den Haag. Ik weet ook nog een paar te noemen hoor. En de PSP. En D66. Ik ken al die toestanden. Dan moet de politie erbij te pas komen. Het is toch onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Dat is een sportverdwazing geworden. En liefde, dat is genot geworden. Het is verloedering. Het is verval. En de Bijbel zegt, we komen in die tijd van verval. En ik moet zeggen, en misschien ligt het aan mijn leeftijd, maar ik heb moeite om daaraan te wennen. Wat vroeger in de wereld mogelijk was, kwam heel zachtjes de kerk binnen. De grote kerken. De gereformeerde kerk, de hervormde kerk. En toen is heel zachtjes ook de evangelische kerken binnengekomen. En we zijn eraan gewend geraakt. Mensen die samenwonen. Ach, noem het maar op. Nogmaals, ik wil niemand tegen de schenen schoppen. Integendeel. Maar we zijn gewend geraakt aan dat wat niet echt helemaal deugt. Laat ik het zo zeggen. En dat vinden we dan goed. We hadden straks nog een gesprekje daar in die hal. Dat we zeiden, ja, heel merkwaardig. Onze jonge mensen, die zien we bijna niet meer in de kerk. Als ik spreek in de PKN-kerk, dan zijn het allemaal mensen met grijs haar, allemaal grijze kopjes of allemaal kaal. Maar enkele jongeren zitten daar nog tussen. Dat ik denk, ach, wat gelukkig. Wat aardig. En dat gebeurt ook in onze gemeente. Ook jongeren die trekken weg. Ik weet niet wat de oorzaak precies is. Ik kom er niet achter. Ik vind het alleen heel erg verontrustend. We leven op het ogenblik in zo'n rare tijd. Ik ga er nog één noemen. Ik heb afval nu genoemd. Daar staat in Daniël 12 vers 4 dat de kennis zal zich vermeerderen. Nou, dat snapt u toch wel. De kennis zal zich vermeerderen. Nou, als we dan vandaag aan de dag om ons heen kijken, dan zeggen we, wat is die kennis toegenomen? Onvoorstelbaar. Als ik denk aan de medische kennis. Mensen die zomaar een nieuw hart krijgen. Een nieuwe nier, niertransplantatie, harttransplantatie. Het is toch onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Wat die medische wetenschap op het ogenblik niet kan doen. En ik geniet daar zelf ook van. Ik had plotseling iets heel vervelends aan beide ogen. Het was niet alleen staar. Maar als ik niet direct geholpen zou worden, dan zou dat blindheid ten gevolge kunnen hebben. En ik had het al een poosje. Ik zei vaak tegen mijn vrouw als in de auto reden, wat zijn die ANWB-borden tegenwoordig toch klein? Ik kan niet eens meer goed lezen wat erop staat. Ze zegt, dat ligt niet aan die ANWB-borden, maar dat ligt aan jou. En ik moest van haar naar de oogarts. En die oogarts bekeken en die zei, we gaan nu meteen opereren. Het ene oog in januari afgelopen jaar, het andere oog in februari. Hij zegt, u bent er op tijd bij. En hij heeft groot gelijk. Ik heb ook geen bril nodig. U zegt, waar heb je die dan? Ik ben met een bril veel knapper. Als ik geen bril, als u mij zonder bril ziet, dan ziet u hier vallen. Helemaal niet mooi. Ik heb helemaal geen bril nodig. Er zit gewoon glas in. Thuis doe ik hem altijd af. Als ik televisie kijk, doe ik hem altijd af. Dat is veel beter dan dit kring op. Maar als ik zo bij den volke ben, dan zet ik altijd mijn bril op en dan ben ik veel knapper. Ik heb uiteindelijk ook een brillengezicht. Onze dochter zei ook, papa, heb een brillengezicht. Nou, ik hou de bril keurig op. Maar wat knap! Ze hebben mij geholpen. Het was toch een behoorlijke ingreep, een behoorlijke operatie. Ik vond het ook niet prettig, moet ik zeggen. Helemaal niet prettig. Maar ik kan weer heel gewoon zien. Ik kan lezen. Ik kan. Dat was toch knap! Het is onvoorstelbaar. Als ik jaren geleden had geleefd, dan had ik met een stok gelopen, met een invalide stok. En dan had iemand mij naar het podium moeten brengen. En moeten zeggen, pas op, 3 treetjes, 4 treetjes, pas op. En nu kan ik alles weer zien. En ik zie jullie zo goed. Ik zie mensen die de hele dag te luisteren. En ik zie mensen die denken, oh, ik wou dat die maar aan me zei. In elk geval, ik zie alles. Als mijn ouders terug zouden komen. En ik zou tegen ze zeggen, daar zijn mensen op de maan geweest. Ik weet hoe mijn vader zou reageren. Die zeggen, jongen, je bent getikt. En dat deed hij nooit zo, maar deed hij altijd zo. Je bent getikt. Mensen, wat een wetenschap. Ik weet, u zal het dan hier allemaal hebben. Ik heb een smartphone. 5 augustus was ik jarig en de kinderen van de papa moesten een smartphone hebben. Ik vind een kreng. Het is meer smart dan het is meer phone. Onvoorstelbaar. En het loopt zo gauw leeg, die batterij. Onvoorstelbaar. Je moet oppassen dat die dan nog... Dat hij het nog doet als mijn vrouw me wil bellen. Dan moet dat dingen doen. Ik vind een kreng van... Maar het is toch wel bijzonder. Het is wel bijzonder. Maar ik kan er niet goed mee omgaan. Ik zorg altijd voor plan B. Mijn Nokia. Die is al zo oud. Ik denk 400 jaar oud. Maar die doet het zo voortreffelijk. Dus als dit kreng het niet doet... Het is ook meteen het zijn ook altijd van die oefeningen die je moet doen. Hè? Je wordt gebeld. Ik zal het voordoen.
Oefening 1. 2. Oefening 3. Nou, als je dan net klaar bent met die oefeningen, is het afgelopen. Denk je, wie heeft me nou gebeld? Oh, kinderen zijn zo lief voor mij. Maar het had niet gehoeven. Ik heb nog eens een dankje hartelijk. Oh, ik ben er zo blij mee. Met mijn smartphone. Maar het is meer smart dan phone. En ik weet, als ik het tegen de kinderen zeg, dat ze pap...
U kan er nog niet mee omgaan. Ja, pap is achterlijk. Maar het zijn vreemde dingen. Ik ben niet naartoe gekomen vandaag. Ik heb een andere auto. Moest ook van de kinderen. Als je ouder wordt, dan weet je het wel. Je leert je kleine kinderen praten... En als ze groot worden, leren ze jou zwijgen. Ik had een fijne auto, maar ik moest een andere auto hebben. Want ik reed ook weer niet goed. Dat is een automaat. En dat was beter voor instappen. Mijn andere auto was prima. Maar mijn schoonzoon heeft dat allemaal voor elkaar gebracht. Het is een fijne auto, daar ben ik blij mee. Maar ja, papa wordt oud. Maar het is heel merkwaardig. Nou, rij je in een auto met... Ik heb niet een vaste tomtom erin. Hoe is het ding? Ja, ik heb navigatie. Net als in een vliegtuig. Onvoorstelbaar. Dus ik heb vanmorgen ook de navigatie ingetikt. Ik ben hier anders naartoe gereken dan anders. Maar was wel. Ik dacht op een bepaald moment, ik ben verkeerd. Maar ja hoor, ik kwam ergens anders uit. Vroeger kwam ik zo. En dan was het aan mijn linkerhand dat gebouw. En nu, of aan mijn rechterhand, weet ik veel. En dan was het aan de andere kant. En toen was het hier ook weer allemaal anders. Ingang was anders. Alles is anders. Alles hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan, zingt het oude lied. De wetenschap zal zich vermenigvuldigen. Nou, het is waar, ik ben blij met mijn navigatie. Ik moest een paar weken geleden spreken in Friesland, in Bloemkool-Stronkeradeel. En ik moet zeggen, ik kon het op de kaart niet vinden, dat gat. Het was een PKN-kerkje, ik kon het niet vinden. Maar ik had het ingetikt. Ik denk, maar kom ik in hemelsnaam hier terecht? En opeens zeiden ze... Bestemming bereikt. En ik denk, van Rempel, er staat ook nog een kerk. En ik was er. Dus ik ben wel blij hoor met die wetenschap die zich ontwikkeld heeft, zich vermenigvuldigd heeft. De Bijbel zegt, de wetenschap zal zich vermenigvuldigen. En als u mij niet gelooft, het staat in Daniël 12 vers 4. Ik ga er nog één noemen. Ik ga niet te lang preken hoor. Maar ik noem er nog één. Ik ga even herhalen. Vindt u het leuk? Studenten, verleiding... Wetsverachting, hongersnood en aardbevingen, afval, verval. De kennis zal zich vermenigvuldigen. En Openbaring 22 vers 11 en 12. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. En wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Wie rechtvaardig is, bewijst nog meer rechtvaardigheid. En wie heilig is, niet hij wordt nog heiliger, maar worden nog meer geheiligd. Alleen dat eerste al. Wie onrecht doet, doet nog meer onrecht. En wie vuil is, die worden nog vuiler. Als we nou heel eerlijk zijn, kunnen we dat eerlijk zijn tegenover de maatschappij, tegenover de kerk, tegenover de gemeente, ook tegen jezelf, zie je dan niet eigenlijk een beetje toch die neerwaartse lijn? We zien toch die neerwaartse lijn. Je ziet het in de maatschappij. Mijn vrouw zei laatst tegen onze dochters, we hebben er twee, hele mooie dochters, ze lijken ook op mij. Twee mooie dochters, knappe dochters. En ze zei, jongens, jullie gaan toch niet na 12 nog de straat op, hè? Je kunt als meisje eigenlijk na 12 niet meer de straat op gaan. Dat doen ze ook niet, denk ik. Soms voor hun werk. Als ze opgeroepen worden voor het een of het ander. Dan zal dat moeten gebeuren, helaas. Maar je kunt eigenlijk na 12, ook als vent niet meer de straat op. Je krijgt zomaar een dreun op je kop. Je ziet toch die neerwaartse lijn in de maatschappij. Je ziet toch die neerwaartse lijn in die gekke grote wereld. Ik geloof dat we in Amerika een Donald hebben, hè? Donald Trump. En in Korea een nog gekkere vent. Dat kleine kereltje met dat rare kapsel. Vreemd. Je ziet toch die neerwaartse lijn. Je ziet toch de neerwaartse lijn in de kerken. Je ziet toch de neerwaartse lijn in onze eigen gemeenten. En je ziet toch ook die neerwaartse lijn in je eigen leven. Gisteravond zei mijn vrouw, waar ga je over preken? En ik vertelde, ik heb me voorbereid op de wederkomst van de Heer. En ik ga spreken over de tekenen van de tijd. En toen hadden we het even over die neerwaartse lijn. En toen zei ze tegen me, en laat ik het maar eerlijk zeggen, dat zie je toch ook bij jezelf? Ik zeg, ja, je hebt gelijk. Ik stond vroeger, ik denk als ik eerlijk ben, nog meer in vuur en vlam voor Jezus. En tegenwoordig denk ik, ach, zal mijn tijd wel uithouden. Niet dat ik die graag preek. Ik preek elke zondag nog. Elke zondag bijna 2 keer. En mijn agenda van volgend jaar is meer dan vol. En dat zeg ik niet met trots. Maar er zijn zo'n 30, 35 kerken en gemeenten waar ik kom. En ik doe het zo graag. Maar vroeger, niks was me te veel. Ik stond in vuur en vlam. En ik moet nu oppassen dat de Heer tegen mij niet gaat zeggen, je bent niet heet en je bent niet koud, maar je bent lauw. Laten we toch eerlijk zijn. Eerlijk zijn als voorgangers. Eerlijk zijn als gemeenteleden. Wat is het vaak moeilijk om mensen bij elkaar te krijgen. En ik merk het overal. Ik sprak de vorige week in de grote Pinkstergemeente in Rotterdam. 500 mensen. Leuk om dat te zijn. Fijne voorganger. Fijne mensen. En ik zei tegen die voorganger. Had afgekondigd. Dinsdag hebben we altijd bidstond. En u bent allemaal hartelijk welkom. Ik zeg, hoeveel mensen komen nou bij jou op de bidstond? Hij zei 50. Van 500 mensen. 50 op de bidstond. Ben je dan heet? Ben je dan koud? Of ben je dan lauw? Wat ben je dan? Hebben we geen moed om eerlijk te zijn. Tegenover onszelf. Tegenover de gemeente. En tegenover ons werk. En ik moet toch eerlijk zeggen. Ik doe dit werk zo graag. Ik ben nu 65 geweest. En ik doe het nog graag. Heel graag. En ik wil het een hele poos nog blijven doen. Hoewel mijn vrouw zegt, wanneer stop je er nou mee? Ik ga er voorlopig niet mee stoppen. Want ik vind het zo ontzettend fijn werk. Ik mag zo graag preken. Zo graag lesgeven op de Bijbelscholen. Zo graag. Maar als ik heel eerlijk ben. Voorheen stond ik toch nog meer in vuur en vlam. Als iemand van D66 me had aangehouden, dan had ik daar niet gaan discussiëren over Pechtold. Maar dan had ik gezegd, kent u ook de Heer Jezus? En dat heb ik nu niet gedaan. Ik ben wat lauwer misschien geworden. En als ik zo eerlijk ben, mag ik hier misschien niet meer spreken. Dat is ook geen ramp, want dat is dan verdrietig en verschrikkelijk voor jullie. Ik heb er nog één en dan stop ik. Vroeger hadden jullie hier ergens een klok hangen. Die is ook weg. Alles verandert, hoe schoon ook. Het zal alleen maar vergaan. Marcus zelf. En toen Jezus van verre een vijgenboom zag, die bladeren had, ging hij daarheen. om te zien of er nog iets aan zou kunnen vinden. En erbij gekomen vond hij er niets aan dan alleen maar bladeren. En dan komt het, want het was de tijd nog niet voor de vijgen. En toen zei hij: nooit meer enige vrucht aan u. Heel raar verhaal. Het was geen tijd voor de vrucht, alleen maar bladeren. En Jezus vervloekte de vijgenboom. We hebben het woord verkeerd vertaald: nooit meer enige vrucht aan u. Dan moet eigenlijk staan: nooit voorlopig in deze bedeling, in deze tijd, in deze periode, geen vrucht meer aan u. En dan hebben we dat versje in de bundel van Johannes, Heer. Merk toch op der tijden tekenen het bloeien van de vijgenboom. De vijgenboom is toch aan het bloeien. En al die andere bomen, zegt Jezus in het Matthäus Evangelie. Let op de vijgenboom en al die andere bomen. En als die gaan bloeien, als die gaan uitbotten, dan weet je dat het einde nabij is. Mensen, al ben je geen politicus, ik ben het helemaal niet. Het interesseert me ook heel weinig. Maar als je om je heen kijkt, wat zie je dan in dat Midden-Oosten? Er is een klein volkje, ik denk op het ogenblik van 4, 5 miljoen Joden, omringd door 100 miljoen vijandige Arabieren. En ze houden stand. Wat een rommel op het ogenblik in dat Midden-Oosten. Wat een spanning op het ogenblik: Amerika, Noord-Korea, Zuid-Korea, China, Japan. En dan hebben we het over een verenigd Europa. Wat een rommeltje in dat verenigd Europa. Toen die Brexit kwam, toen zei ik tegen mijn vrouw: dit is blijkbaar heel eenvoudig om toch uit de Europese Unie te stappen. Nou, jongen, wat een toestand is daar. Ze zijn er nog niet uit. Ze moeten geloof ik nu 50 miljard betalen. Ik weet, die vrouw heeft me opgebeld. Kan je me helpen misschien? Maar zoveel heb ik ook weer niet. Ik heb wel veel, maar zoveel heb ik ook weer niet. Wat een toestand. Wilden zij in het verleden: we moeten uit de Unie stappen, uit de Europese Unie. Nou, dat lijkt me ook niet simpel. Het lijkt me ook al. Het is allemaal zo moeilijk. Dringt het tot ons door? Of leest u alleen maar charisma? En het zoeklicht. En uitdaging. Of kijk je ook nog een beetje om je heen, dat je denkt, en misschien zeg je het als Jordanees, een beetje cru: wat is het een rotzooitje om ons heen. Vluchten kan niet meer. Waar moet ik heen? Het is zo rommeltje geworden. Dat je, wat een toestand. Ik wil alleen maar zeggen, wat je vandaag aan de dag ziet gebeuren. Mensen, hier in Boskoop, merk toch op der tijden tekenen. Het bloeien van de vijgenboom. Moet het alles u voorbij gaan? Merk toch op. Kijk toch uit. Kom uit uw droom. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus terugkomt. Ik kom uit een generatie van geweldige voorgangers. De ouderen kennen ze misschien wel. Jan Kits, Klein Haneveld, dominee Zijlstra, dominee Veldkamp, dominee J.A. Visser. En al deze fantastische mannen hebben gezegd: wij maken de wederkomst van de Heer mee. Wij maken de wederkomst van de Heer mee. Ze zijn allemaal overleden. Ik ga dat niet zeggen. Pieker er niet over om te zeggen: ik maak de wederkomst van de Heer mee. Ik durf wel tegen jullie te zeggen: het is veel dichterbij, mensen. Veel dichterbij dan wij vermoeden of bedenken. Merk toch op, der tijden tekenen.